Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, hier is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
It's called El Hol, a camp that sprung from nowhere, now the size of a small town. The wind and sand mercilessly blow through the tents in the baking heat of the Syrian summer. But it's the anger, the seething hostility that strikes you. To step into this camp is to witness a strange mutation of the caliphate, kept alive by the widows and wives of ISIS. A spirit of vengeance seeps into the next generation. Hatred and enmity is magnified by the wretched conditions.
See, you think it's a camp, yeah. But it's a prison.
It's a place in limbo, like no other refugee camp on earth, shunned by the international community. Kurdish forces say this place is a ticking time bomb, an ISIS academy where its brutal ideology is incubating. They don't have the resources to keep control.
Een ISIS Academy. Opnames vanuit het Al-Hol-kamp in het noordoosten van Syrië, waar zo'n 70.000 vrouwen en kinderen gevangen zitten. De overblijfselen van het ISIS-kalifaat, Daesh, zoals het daar genoemd wordt. 4 jaar na de val van dat kalifaat is de wereld allang weer met andere zaken bezig. Maar in Syrië en Irak zitten in kampen tienduizenden vrouwen en kinderen, deels gevlucht uit het kalifaat, deels nog trouwe aanhangers. En hun mannen zitten, voor zover niet gedood, in aparte gevangenissen. Hoe moet dat verder? Waar moeten die mensen naartoe? En wat gebeurt er als we ze maar gewoon aan hun lot overlaten? Judith Neuring ging weer eens terug naar haar bekende Irak en keek wat er gebeurt. Dag Judith, welkom in de podcast.
Dag Kees, goedemiddag.
Is het inderdaad nog steeds net zo erg in Al-Hol als deze opname van CNN, die is van 2 jaar geleden?
Voor zover ik weet, want ik ben niet in Al-Hol geweest, is het daar nog steeds even erg. Er worden wel mensen vrijgelaten. Dat zijn met name Syrische vrouwen en kinderen. Maar dat kamp zit overvol. En die radicalisering die is volop gaande. Ja. De frustratie, de ellende. Precies wat hier door CNN wordt vastgesteld. Dit is een academie.
Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we het allemaal nog uitgebreid over hebben. Eerst maar even over jou. Je bent weer teruggegaan naar Irak, want dat is 10 jaar lang zo'n beetje je standplaats geweest. Maar nu woon je in Athene en nu ben je weer eens teruggereisd naar je geliefde Irak. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, ja, dat mag je wel zo zeggen. Ik kwam door corona er bijna 2 jaar lang niet. En toen werd het toch echt wel tijd om te kijken hoe het erbij staat.
Ja.
En ik ben naar Mosul geweest en naar Hawija. Ja. De plaats waar die Nederlandse bom is gevallen, waar zoveel over te doen is, ook in Nederland. Ja. Maar het ging mij vooral ook om het verhaal, wat ik eigenlijk al een heel aantal jaren volg. Het verhaal van ISIS en de radicalisering. En inderdaad de grote vraag, wat gebeurt er met die vrouwen en kinderen?
Ja.
Die ik al eens eerder in een kamp heb opgezocht, met hun heb geprobeerd te praten. Wat gebeurt er met hen? Dat was mijn grote vraag.
Ja, ja. En het kalifaat is dan wel weg, maar daarmee zijn niet alle problemen natuurlijk opgelost die er waren door het kalifaat.
Nee, het kalifaat was voor een paar miljoen mensen in Irak en Syrië een bezetting. Mm-hmm. Onder die mensen die bezet waren, zaten natuurlijk ook mensen die wel op de een of andere manier samenwerkten met ISIS, maar er verder niet echt achter stonden. Er zijn eigenlijk twee categorieën van mensen van ISIS-families. Aan de ene kant de families van mannen die inderdaad gevochten hebben, die levens op hun geweten hebben, die de onderdrukking hebben mogelijk gemaakt. Mm. En aan de andere kant heb je mensen die moesten verdienen. Dus die lieten zich inschakelen voor klusjes. En op die manier waren ze dan betrokken bij ISIS.
Hoe moet ik dat eigenlijk zien? Ik heb bij mij doemt dan het beeld op van de Duitse bezetter in Nederland. Je hebt NSB'ers die fanatiek meewerken aan die Duitse bezetting. En je hebt een heleboel mensen die voor wie het leven doorgaat. En schoenmakers die schoenen blijven verkopen, zal ik maar zeggen.
Ja, en ambtenaren die doen wat de Duitsers van hun verwachten.
Ja.
Dat is heel vergelijkbaar. Want ISIS heeft zich in Irak in feite kunnen vestigen. Omdat ze de infrastructuur, de bestuurlijke infrastructuur, gewoon gebruikten. Alles was er al. En wie met hun wilde samenwerken, die bleef zitten. Mm. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen gevlucht, want die zagen de Bijbel hangen. Maar er zijn ook mensen die gebleven zijn. Want als je een huis hebt, en heel veel mensen in Irak hebben een eigen huis, dan hebben ze ook geleerd door de oorlogen wat voor risico je loopt als je weggaat.
Ja.
Want dat wordt ingenomen, dat wordt door anderen gebruikt, het wordt leeggehaald. Dus heel veel mensen bleven om hun eigendommen te beschermen.
Hm. Ja, en de overheid veranderde. De Iraakse overheid of de Syrische overheid, als ze in Syrië woonden, die werd verdreven en het werd het kalifaat.
De overheid, dat werd de bezettingsmacht. Werd ISIS die daar het voor het zeggen had en die bepaalde wat er nieuwe regels waren. Wie hun rechters waren, wie gestraft zou worden waarvoor.
Ja.
Een hele andere situatie dan die er was.
Ja, ja. En een klein deel, moet ik dat zo zien, van die mensen was daar dolgelukkig mee en waren enthousiaste aanhangers van dat kalifaat.
Ja, er waren mensen die ISIS echt zagen als de manier om de macht in Irak weer te krijgen. Hm. Na de val van Saddam in 2003 zijn er natuurlijk heel veel, met name Soenieten, een van de twee belangrijkste geloofsgroepen in de islam, die zijn hun banen kwijtgeraakt. Die zijn uit de overheid gezet, die zijn uit het leger gezet. En heel veel van die mensen hebben zich aangesloten bij ISIS.
Die hadden ook wat te winnen bij ISIS.
Die hadden duidelijk wat te winnen bij ISIS. Want ISIS gaf hun posities, banen, een toekomst. De toekomst van het kalifaat, daar onderdeel van zijn.
Ja. De enige beelden die wij hier voorgeschoteld kregen, of is dat wel representatief, zijn die zwarte mannen, de onderdrukking van vrouwen die totaal niet meer naar buiten mochten. En als ze naar buiten mochten, dat alleen maar in totale bedekking deden. De afschuwelijke executies op vrijdagen, mensen, onthoofdingen. Videofilmpjes van onthoofdingen. Geeft dat een goed beeld van de situatie in het kalifaat voor de mensen die daar woonden?
Ja, dat geeft een heel goed beeld inderdaad. En dat heeft ook tot gevolg gehad dat mensen die aanvankelijk dachten dat ISIS de oplossing was voor hun problemen, daar anders over zijn gaan denken.
Hm.
Zelfs mensen die zich bij ISIS hadden aangesloten, gingen anders er tegenaan kijken. Hmm. Maar als je eenmaal in die fuik zit, dan kom je daar niet meer uit. Want nee. ISIS bestrafte iedereen die probeerde te ontsnappen. Je kon je er niet tegen afzetten binnen het kalifaat.
Nee. Oké, laten we een sprong maken. Op een gegeven moment wordt dan door internationale troepenmacht, door de Koerden en door, wordt er een eind gemaakt aan dat kalifaat. Dat is een lelijke oorlog geweest, maar die is verloren door ISIS. Ze zijn verjaagd. Hoe is de situatie nu? Wat zie je nu nog? Hoeveel verschillende kampen zijn er wel niet in Syrië en in Irak?
Dat worden er steeds minder. Want inderdaad, in het begin waren er tientallen kampen van ontheemden. Veel van die ontheemden konden uiteindelijk met hulp van allerlei kanten toch naar huis. Omdat hun huizen weer herbouwd konden worden. Of ze konden misschien toch bij familie die terugkeerde logeren. Mm-hmm. Maar de mensen die bleven in de kampen, dat waren over het algemeen de families die niet terug konden. Want je zag al heel snel in de bevrijde steden dat mensen daar zeiden, nou, die ISIS-mensen, die ISIS-families, die willen wij niet terug. Die vertrouwen we nooit meer. Die hebben ons te veel pijn aangedaan. Er werden ook huizen van die families werden vernield opzettelijk om maar te voorkomen dat zij terug zouden komen. Dus uiteindelijk bleef er een soort residu achter in die kampen van ISIS-families. En dat zijn nu nog een paar kampen waar dat over gaat. Maar de Iraakse overheid is heel erg bezig om die kampen toch te sluiten. Die wil voorkomen dat dat dus weer nieuwe ISIS-concentraties worden. Mm-hmm. Maar ja, als je nergens naartoe kunt, wat dan?
Ja, ja. Nou, laten we even nog kijken welke kampen er nog over zijn. Je noemt een aantal van die kampen in jouw artikel ook. Je hebt natuurlijk het Al-Hol-kamp, waar we het vorige keer toen je in de podcast zat ook al over gehad hebben. Is dat het grootste? Misschien in Noordoost-Syrië zit dat, geloof
dat
ik.
Dat is het kamp, zeg maar.
Okay.
Dat is een kamp waar 60.000 mensen bij elkaar wonen, waarvan 30.000 uit Irak.
Ja.
En dat zijn families, inderdaad. Vrouwen, kinderen, oudere mensen wonen daar ook, heb ik begrepen. Ja.
Al-Rosh-kamp, dat is ook nog een bekende naam.
Ja, nou ja, dat is dat kun je bijna één adem noemen met Al-Hol.
Ja.
Alleen is dat het kamp waar uiteindelijk de mensen, de vrouwen en de kinderen naartoe zijn gegaan, waarvan de autoriteiten dachten dat er een kans was dat die minder radicaal zouden worden. Daar zitten nogal wat vrouwen en kinderen ook die Europese en Westerse banden hebben. Mm-hmm. En daar is een heel streng regime, namelijk zij mogen niet meer de geheel bedekkende niqab dragen. Ze moeten, een hoofddoek kan, maar ze moeten zich verder wat moderner gedragen. En daar wordt ook actief aan deradicaliseringsbeleid gedaan.
Ja, ja. Hoeveel mensen schat je dat daar zitten?
Dat cijfer ontgaat mij op dit moment even, maar dat zijn er tienduizenden.
Ja, ja, ja. En dan lees ik in jouw stuk nog het Hans, daar had ik nog nooit van gehoord, Hassan-Sham-kamp, wat is dat?
Het Hassan-Sham-kamp.
Hassan-Sham-kamp, oké.
Ja, en dat zijn meerdere kampen net buiten de Koerdische regio, of eigenlijk net in de Koerdische regio, waar mensen zitten die, waarvan de partners in ieder geval, want er zitten ook families, waarvan de partners al zijn berecht in Koerdistan. En die hebben vaak ook een straf uitgezeten. En dan komen ze vast te zitten, want zo gauw ze naar huis willen, naar Mosul of naar Hawija of waar dan ook, in voormalig bezet gebied, dan komt justitie opnieuw op hun pad en die zegt, je moet opnieuw worden berecht, want wij accepteren het vonnis van de Koerdische rechter niet.
Oh.
De Koerdische rechter volgt namelijk niet de Iraakse terreurwetgeving. En als gevolg daarvan kun je in Koerdistan niet ter dood worden veroordeeld als ISIS-dader.
Mm-hmm.
En je straf is aanmerkelijk lager dan die in de rest van Irak is.
Mm.
Dus die mensen, die hangt een nieuwe gevangenisstraf boven het hoofd. Dus die zitten nu vast is geen gevangenis, maar ze zitten wel vast in dat kamp.
Ja, ja. En daar zijn er meerdere van, zeg je. En die liggen in Irak, vliegen die ook in Syrië?
Die liggen in Irak. Die liggen in het grensgebied tussen de Koerdische regio en wat federaal Irak is.
Ja, ja, ja. En dan hebben we nog, om het beeld compleet te maken, hebben we het nog niet gehad over, volgens mij zit dat ook in Noordoost-Syrië, waar ik beelden op internet van zag van gevangenissen van mannen.
Ja.
Die in een soort bijbels gezicht is dat bijna. Het is afschuwelijk om te zien, maar het zit met tientallen, soms honderden in ruimtes, liggen ze tegen elkaar aan. Dat zijn daders.
Dat zijn daders, ja. En die gevangenissen, ja, in Syrië, dat zijn vooral voormalige scholen, die zijn aangepast. En met hulp van de Europese Unie worden daar wel betere voorzieningen gebouwd, maar het blijft behelpen. Mm. En daarnaast heb je natuurlijk ook heel veel gevangenissen in Irak. Mm. In Bagdad is een grote gevangenis waar de daders vastzitten. En je hebt in verschillende andere plekken in het land ook gevangenissen waar zij gevangen zitten.
Ja, ja. En dan doen wij in Nederland al heel krampachtig over die enkele tientallen ex-Syriëgangers die in die kampen zitten. Meestal vrouwen met kinderen. Zelfs de kinderen willen we niet terugnemen in Nederland. Maar wat moet Irak met al deze mensen?
Ja, dat is dus de grote kwestie. En het probleem is wel een beetje dat de overheid in Bagdad niet echt een visie heeft. Mm-hmm. En dat alle initiatieven die ik bij mijn reis tegenkwam, lokaal zijn. Mm. Dus wat er gebeurt is dat er bijvoorbeeld in een stadje boven Mosul een burgemeester tot de conclusie komt, ja maar dit is heel gevaarlijk, hier moeten wij wat aan doen. Mm-hmm. En uit zijn stadje zijn nogal wat mensen die zich hadden aangesloten bij ISIS en die dus bijvoorbeeld in Al-Hol, maar ook elders in die kampen in Irak zaten. Mm-hmm. En waarvan hij heeft gezegd van nou, die moeten we weer terug hier naartoe halen. En dat is een project waarvan ik eerlijk gezegd wel onder de indruk was. Want hij heeft daar een aantal duizend gezinnen inderdaad terug weten te brengen. En hij heeft dat gedaan in overleg met de burgers, de slachtoffers in feite, mm-hmm. die in dat stadje woonden. Dus ik heb nu in Mahalabiya heet dat,
ja.
Heb je buren die aan de ene kant slachtoffers zijn en aan de andere kant dader.
Ja.
En die toch op een goede manier naast elkaar wonen.
Ja, je beschrijft Saif en Osama, twee buurjongens die samen opgroeiden, waarvan de een dader is geworden, Saif. Tenminste, dat is ook nog een van de problemen, hè, dat de daders zeggen dat niet allemaal, bijna, ze noemen zichzelf al gauw allemaal slachtoffer, want dat lijkt, ja. Dat lijkt handiger om dat te zeggen. En Osama is blijven wonen, heeft de bezetting meegemaakt, zou je kunnen zeggen. Maar is niet geen actieve dader geworden.
Saif.
Sorry.
Saif is blijven wonen, Osama is vertrokken.
Oh, ik zeg het verkeerd. Oh, ja. Ja. En nu komt Osama weer terug.
En Osama heeft zich met zijn vader weer in hun huis gevestigd.
Ja.
En Saif is door de burgemeester, ondanks het feit dat hij dader is, maar hij heeft zijn straf uitgezeten in Koerdistan en daarna nog een periode in Mahalabiya zelf.
Mm-hmm.
Dus hij is ook weer thuisgekomen.
Ja.
Alleen toen ik er was, was Saif er niet. En dat vond ik wel heel typisch.
Ja.
Saif was inmiddels teruggegaan naar Koerdistan, waar hij werk had gevonden in een winkelcentrum.
Mm-hmm.
Ik voelde toch wel iets van dat het maar beter was ook, want dat hij toch niet echt werd geaccepteerd in Mahalabiya.
Ja, ja. Ja, je beschrijft ook heel mooi hoe precair dat allemaal ligt. Hè? Er wordt ook niet openlijk over gesproken door eigenlijk allebei de families niet.
Nee, dit is een van de problemen die ik zie in dit soort, zeg maar bijna ongeorganiseerde projecten. Dat er is geen echte verzoening. Als ik daarnaar vraag en ik noemde voorbeelden van bijvoorbeeld Zuid-Afrika, wat voor ons natuurlijk het voorbeeld is van de verzoening, dan dat bestaat niet. Sommige mensen realiseren zich wel dat dat nodig is, maar ik kreeg dan ook te horen dat is te pijnlijk. Wij vinden het te pijnlijk om dat te bespreken. Het is heel, heel Iraaks, hè? Want in Irak is het zo als je. Bijvoorbeeld als er een familielid heel erg ziek is, dan zullen de dokters dat vertellen aan de familie, maar niet aan de patiënt zelf. Die moet je sparen, dat is te pijnlijk.
Ja, en aan de andere kant is het ook weer niet zo Iraaks in de zin van ook in Nederland en in Duitsland is de echte verwerking van de oorlog ook pas tientallen jaren na het einde van de oorlog echt op gang gekomen. Eerst de eerste 10, 20, 30 jaar na 1945 werd er ook over een heleboel dingen niet gepraat.
Ja, nee, dat is waar. Maar in Irak zie je dat als je dat niet doet, dan hangt het volgende conflict hangt je boven het hoofd. Want een van de redenen waarom ISIS is ontstaan, is dat er niet gepraat is, er niet op een goede manier verzoend is na de val van Saddam. Saddam had de Soenieten achter zich en de Sjiïten waren de vijand. En daarna moesten ze met elkaar verder in een kapot land. En daar is geen echt verzoeningstraject geweest. En ik denk dat als dat verzoeningstraject er nu opnieuw niet komt, dat je kunt wachten op het volgende conflict.
En dat verzoeningstraject, die visie daarop, die zou moeten komen van wie?
Van de overheid. Want als je dat niet vanuit een overheid stuurt, dan gebeurt dat op het lokale niveau niet. Ik heb een aantal voorbeelden gezien. Bijvoorbeeld wat niet in het stuk staat, een jonge sheikh die zijn vader en zijn ooms verloren heeft aan ISIS, maar wel daarna besloten heeft om de families van de daders, of in ieder geval de families van ISIS-leden, weer terug te laten komen en ook ervoor te zorgen dat ze op een goede manier met elkaar daar kunnen samenleven. Alleen inderdaad, aan hem zei ik van ja, maar praten jullie dan? Doen jullie iets om ervoor te zorgen dat dit iets, ja, dat dit probleem uiteindelijk bespreekbaar wordt? En hij zei dus tegen me, nee, dat is te pijnlijk. Dat is voor ons allemaal te pijnlijk.
En zie jij dat gebeuren, dat de Iraakse regering, de Iraakse overheid daar een programma voor iets voor bedenkt of daar wel iets aan gaat doen.
Nou, er zijn mensen binnen die overheid die zich dat wel bewust zijn. Maar de sfeer is in Bagdad vooral een sfeer van de Sjiïten die nu aan de macht zijn en die nog het nodige te verhapstukken hebben met de Soenieten, die zij eigenlijk één op één zien als ooit met Saddam en nu één op één als achter ISIS hebben gestaan.
En het is een het lijkt me ook wel een hele ingewikkelde kwestie om op te moeten lossen.
Het is een kwestie waar ze al in het verleden niet aan toe zijn gekomen en nu opnieuw niet. Een onderdeel van die kwestie is het feit dat er de Sjiïtische milities zoveel macht hebben. Dat zijn milities die tegen ISIS hebben gevochten en die nu nog steeds in de Soenitische steden actief zijn. Die tegenstellingen die spelen ook mee in dit geheel. Het is zo gecompliceerd in Irak dat als je het hele probleem niet aanpakt, dan blijft het geweld zich steeds herhalen.
Ja. Ja, maar dat is wat steeds op de achtergrond speelt. Ook deze tienduizenden mensen in die kampen worden soms beschreven als een soort tikkende tijdbommen. Als er geen oplossing voor komt, dan gaan ze zelf weer een oplossing maken.
Ja. Dan, en dat weten we ook uit Al-Hol. In Al-Holkamp zit echt een harde kern van vrouwen die daar in feite kalifaatje spelen. Hm. En zij proberen om dat kalifaat voor te laten staan en voor te laten bestaan. En zijn ervan overtuigd dat hun mannen op een gegeven ogenblik bevrijd zullen worden. Want dat probeert ISIS iedere keer om die gevangenissen weer open te breken. En dan op die manier toch weer opnieuw een basis te vormen. Ja. Want ISIS is er nog in Irak en in Syrië. En vrijwel dagelijks zijn er op verschillende plekken aanslagen. Soms zijn er in een dorp onlangs een hele familie, een aantal families uitgemoord. Dat leidt dan weer tot wraak. En ja, dit blijft maar doorgaan tot op het moment dat er echt mensen voldoende overtuigd zijn van het feit dat je vreedzaam met elkaar moet samenleven.
En je zegt ISIS is er nog. Wat zijn dat? Zijn dat kleine cellen die nog die daar gewoon leven? Of zijn dat nog stukjes grondgebied die ze zelfs als bevrijd gebied beschouwen? Of?
Nee, dat zijn nog cellen. Dat zijn over het algemeen mensen die met elkaar ergens ondergedoken zitten. Ja. En regelmatig worden ook dat soort plekken gevonden. Er zijn nog steeds tunnels, want ISIS had natuurlijk heel veel tunnels die nu in gebruik zijn bij dit soort aanslagen, waar ISIS-leden zich weten te verstoppen. En ja, het zijn ook geen acties die van bovenaf worden geleid. Dit zijn vrij lokale initiatieven waar de enige opdracht is: zorg dat je zichtbaar blijft en zorg dat je zoveel mogelijk ellende aanricht. Ja. Want alleen in chaos kan ISIS herrijzen.
Ja, ja. Tot slot, wat zou de internationale gemeenschap kunnen doen? Of wat doet ze al en wat kan ze nog meer doen?
Wat ze nog meer kan doen is in ieder geval zorgen dat de eigen onderdanen uit Al-Holkamp worden weggehaald. Mm-hmm. Want en ook de eigen onderdanen uit de gevangenissen worden gehaald om in eigen land te berechten.
Ja.
Want zolang zij in Irak en in Syrië zitten, kunnen ze, als die gevangenissen worden opengebroken. En dat is in het verleden gebeurd. Hè. Dat is in het begin van ISIS is dat een aantal keren gebeurd. En heeft dat een belangrijke rol gespeeld in de opkomst van die groep. Dus als die Europese strijders, die Russische strijders daarbij zitten, dan is dat een groot risico, omdat die leidinggevende functies hebben. Dus die moet je daar kwijt.
Ja, ja. Goed, Judith Nierink, het is een weinig opwekkend beeld, maar dankjewel voor dit gesprek.
Geen dank, Kees.
Dat is te lezen deze week in de Groene Amsterdammer. En wat staat er nog meer in? Een essay en een analyse over het land van Mark Rutte, van Mathieu Segers. En die stelt dat Nederland gebukt gaat onder een vals zelfbeeld van superioriteit bij de bevolking en bij onze premier. En dan is er nog een onderzoek naar de omgevingsdiensten die erop moeten toezien of bedrijven zich aan de milieuregels houden. En die verzaken hun controletaak, zo blijkt uit het onderzoek. Ze keren nauwelijks boetes uit. En dat komt omdat wethouders en provinciebestuurders vaak aandringen op minder handhaving en blijkbaar zo een vinger in de pap hebben bij die omgevingsdiensten. U kunt dat lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. U kunt ook reageren op wat u gehoord heeft in deze podcast. Ons adres is podcast@groene.nl. Intussen kunt u ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer en dan hopelijk weer met echte microfoons. Met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week gemaakt werd door Rosa Ibema en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de Tune for N van Paul van Kevin Haarden.